Wielen.
Goedenacht, u luistert naar Nooit meer slapen, nog tot 2 uur op deze zender. Na ene Robert van Eijden, schrijver. Deze nacht zal hij een verhaal voor ons voordragen. En dat doet hij deze week elke nacht, een verhaal bij de nacht. Richard van der Laken komt op bezoek, ontwerper en een van de mensen achter de conferentie What Design Can Do. Geen ergonomische wc-borstel dit keer, maar grote wereldproblemen te lijf. Klimaatverandering, energieschaarste, vluchtelingenopvang en kindermisbruik. Wat kunnen ontwerpers daartegen bedenken? Komend uur praat ik met Sarah Sluimer. Haar eerste roman is uit Keizer, over een gevierd theaterregisseur die tijdens het werken aan wat zijn meesterwerk zou moeten worden aan het wankelen wordt gebracht en ineens twijfelt aan zijn eigen relevantie. Sarah Sluimer, geboren in 1985, theaterdramateur. Was ook programmamaker in de Bali en ook in de Tolhuistuin van Paradiso in Amsterdam-Noord. Mengde zich veel en vurig in het publiek debat als columniste en feministe. Schreef samen met haar geliefde eerder een vrolijk boek over het ouderschap, Ontaarde Ouder. En dit is, zoals ik al zei, haar eerste roman. Sarah Sluimer, welkom en gefeliciteerd met het boek.
Thanks, ja. Yeah.
Wat is dit voor een moment, dat het, als het boek er is?
Ik vond het in eerste instantie, toen ik de eerste versie inleverde, een totaal euforisch moment.
Want het is af, ik heb het gedaan.
Het is af en het is beter dan een scriptie afleveren. Het is beter dan eigenlijk bijna bevallen of zo. Het is echt... Ik zat op mijn kantoor en er zaten allemaal freelancers om me heen. Zo'n freelance kantoor, zo'n beetje te tikken. En het was zo klaar. En ik zei ook tegen ze, het is af. En toen zei ik ga nu in mijn eentje even een glas wijn drinken, zei ik. En toen ben ik naar de kroeg naast mijn kantoor gegaan. En toen heb ik in mijn eentje een glas wijn besteld. En ben ik buiten gaan zitten. En toen zag ik nog, dat was heel grappig, het hoofdpersonage van mijn boek heet Leo. En ik liep die kroeg in en er hingen allemaal krantenartikelen boven de bar. En op één artikel was een kop en daar stond: Leo heeft deprimerende boodschap voor ons. Dus ik zei, nou, dit is toch wel fantastisch, weet je wel. Dat is zo'n gek toeval dat je dan die naam zo... en in dat boek heeft in zekere zin ook een deprimerende boodschap. Dus ik maakte daar een foto van en ik stuurde dat naar mijn vriend. En die zei, wat fantastisch. En dat is helemaal ons motto, zei hij. Ik denk, ons motto, waar heb je het over? Dit kan geen motto zijn. En toen bleek dat daaronder nog iets hing. En dat was een andere kop en daar stond: wij zijn aan het werk en niet op de vlucht. En dat was hem dus opgevallen uit al die citaten boven die bar. Dus niet die Leo, maar dat: wij zijn aan het werk en niet op de vlucht.
Wat een mooi motto trouwens.
Ja, en toen dacht ik, dat was ook precies wat mijn gevoel op dat moment was. Van: ik ben aan het werk en niet meer... Ik was gewoon even ergens aangeland en kon vanuit daar nog verder of zo. En dat was, het was gewoon een heerlijk gevoel.
Een mooi moment.
Ja.
Hoe zag de barkeeper eruit en wat voor muziek draaiden ze? Wat voor wijn zat er in dat glas?
Het was niet zulke lekkere wijn. Ik ben ook buiten gaan zitten. Het was wel redelijk weer, dus ik ben gewoon op het terras gaan zitten. En er was niemand. Het was 4:30 's middags. En het was een vrouw, die barkeeper. En ik heb mijn pinpas op de bar laten liggen, omdat ik zo van de kaart was of zo. Dat ik gewoon lekker buiten ging zitten. Dus ik was alweer naar huis gelopen. En toen kwam ze me achterna met die pinpas. En dat gevoel heb ik wel even vastgehouden. En dan daarna moet je het gaan herschrijven, weet je. En dan kom je weer in een heel ander gebied terecht. Maar ik heb nog steeds wel... Ik vind het nog steeds een enorme vervulling. En ook dat ik denk, ik heb... er zijn mensen die heel jong debuteren. Anderen wat later, 32 is misschien gemiddeld. Maar dat ik denk, had ik dit eerder geweten? Dan had ik misschien wel toch al eerder een boek geschreven of zo.
Dit is wel ook het moment van een soort trage tocht van achter naar voor de schermen.
Ja.
Je hebt eerst heel bewust altijd gekozen voor het scherm ertussen.
Ja.
Maar misschien met een soort aarzeling.
Ja. En ik denk ook dat het ergens goed voor is geweest, omdat ik daardoor me heel goed heb kunnen voorbereiden en kunnen observeren hoe het is om voor die schermen te staan. Want als je bijvoorbeeld programmamaker bent, dan faciliteer je andere mensen om iets te vertellen. En je zet daarvoor de voorwaarden, weet je wel. En je zegt waar de stoelen moeten staan en je bedenkt het onderwerp. En je probeert dat een beetje te sturen, maar voor de rest is het hun show. En ik heb mezelf dat ook wel eens verweten, omdat ik vaak dacht van, kom op Sarah, weet je wel, doe het nou. Word theaterregisseur of... Ga nou eens aan de slag. Maar ik heb dat inderdaad, misschien past dat toch bij mij, dat ik dat geleidelijk heb gedaan. Steeds meer columns, steeds meer een beetje op de voorgrond. En nu dit. En nu wil ik ook niet per se meer terug.
Dramaturg is ook een beroep waarvan veel mensen misschien niet eens weten wat het is.
Nee.
Maar dat is iemand die heel belangrijk is voor het theater, maar die...
Ja.
die nooit genoemd wordt. Dus nooit iemand die thuis komt en zegt, nou, die dramaturg heeft goed werk gedaan.
Wat een fantastische dramaturgie, nee. Nee, het is een hele gekke functie in die zin. Er zijn ook regisseurs die niet geloven in dramaturgen, zoals Alex van Warmerdam, die moet niks van dramaturgen hebben. Ze hebben ook een beetje een omstreden naam soms. Ze worden een beetje als surpieten gezien. Of,
wat doen ze in essentie?
Die taakopvatting is vrij divers. Dus sommigen kiezen de stukken uit voor de regisseur en zitten vooral aan een bureau het concept te schrijven en met de regisseur te bespreken. En anderen zijn meer op de vloer aanwezig en proberen de lange lijn in de gaten te houden in een repetitieproces. Dus
een soort gewetensrol is
het. En een beetje de omgevallen boekenkast wordt toch ook altijd wel gezegd. En soms ben je de psycholoog dan van de regisseur of van de groep. Het ligt er ook maar net aan wat die regisseur van je wil en hoe je je tot diegene verhoudt. Dus ik heb met regisseurs gewerkt en dat ik dan wel heel erg op de voorgrond aanwezig was in die repetities. En bij anderen zit je eigenlijk alleen maar te schrijven in een hoekje en heb je dan daarna een gesprek met die regisseur waarin je zegt, let hierop, of weet je wel, dit hadden we toch afgesproken, daar wijk je nu van af. Maar nee, het is in die zin niet een heel vervullend beroep. Nee, dit, je krijgt niet het applaus of zo, nee.
Maar het paste bij je toen je het koos?
Eigenlijk nooit helemaal. Nee.
Nee?
Nee, ik denk dat dat wel een beetje een soort bangheid ook was. Ik heb altijd gedacht van, als er nou ooit... Je hebt een bekende theaterdramaturg, Janine Brocht. En die heeft op een gegeven moment is die Gerard-Jan Reyners tegengekomen. En die zei, nou, die man die kan iets maken wat ik niet kan. Dus dan ben ik helemaal tevreden met die rol. Daar kan ik een heel leven aan wijden, in principe. En dat ligt niet per se aan die regisseurs met wie ik heb gewerkt. Maar dat heb ik nooit. Ik heb altijd gedacht van, ja, maar wat jij nu doet, weet je wel, dat kan ik ook. Of ik kan dat beter. Of ik zou het zo doen. Dus ik ben daarom er ook op een gegeven moment mee gestopt. Omdat ik het ook licht frustrerend vond. Het is toch niet helemaal mijn métier. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd.
En je houdt van het theater. Het theater is voor jou
veel.
Heel belangrijk. Je hebt wel eens geaarzeld. Is die liefde nog wel zo groot? Is het theater nog wel zo mooi? Maar in jouw leven is het theater een van de grote thema's.
Ja, en dat zal ook nooit veranderen. En ik merk nu dat ik de laatste tijd, ik ga daar ook weer dichter naartoe. Dus ik ga nu het nieuwe stuk schrijven voor Mug met de Gouden Tand dit najaar. En ik ga, er is een voorstelling, de Indische Monologen. Met van Willem Nijholt tot Ania van Dissen zo. En Sarah Sluimer. En die gaat op tour. En dan ga ik dus een monoloog. En dat vind ik heerlijk. Dat ik daar via een omweg nu toch weer in terugkom. En is gewoon nog steeds niet, ik ga te weinig. Maar bijna omdat het soms te veel pijn doet of zo. Dat als ik naar een voorstelling ga, dat ik kom altijd zo... Ik kies dan ook wel nu de goede uit. Hè. Vroeger ging ik gewoon 5 keer per week, dus dan zie je alles. En nu kies ik dan wel iets uit waarvan ik vaak weet van dat ga ik mooi vinden. Maar ik kan echt werkelijk zo ontzettend geëmotioneerd, bijna te, weet je wel, zo'n zaal uitkomen van. Dus het is wel een liefde, het is wel een hunkering waarvan ik denk, daar moet ik toch ook weer meer aan gaan toegeven. En ik moet misschien ook gewoon volgend jaar toch eens zelf een stuk gaan regisseren. Of dat is dan misschien wel de volgende stap.
Grote veranderingen gaande in je bestaan.
Ja.
Wat was het moment dat begon, dat theater? Want jij bent opgegroeid grotendeels in Hardingsveld, Giessendam.
Ja, heel beroemd theater zit daar, nee.
Geen enkel theater?
Geen enkel theater.
Zelfs niet op fietsafstand?
Nee, Gorkum had je dan de Doelen. Maar dat, ja, nee.
Nou ja, dat is ook al niet te fietsen met tegenwind en harde regen.
Ik ging elke dag naar Gorkum op de fiets. Naar zat ik op school.
Nou, dat vind ik moedig. Maar waar begon dat theater?
Ik heb een oom. En die was lichtontwerper bij het Onafhankelijk Toneel in Rotterdam. En die familie was heel erg verbonden. Dus ik was heel vaak in dat theater. En ik vond dat vanaf het begin af aan gewoon al fascinerend. Die acteurs. En dan mocht ik wel eens bij een repetitie zitten. Of ik zat in het kostuumatelier. Of ben zelfs een keer opgesloten geweest. De hele middag dat ik er niet uit kon. Nou, ik vond dat helemaal niet erg. Dat ze me kwijt waren. En daar zag ik ook voorstellingen. En ze hebben op een gegeven moment een Othello gemaakt. Toen al met Marokkaanse acteurs. Dus echt uit Marokko hierheen gevlogen. Waarbij dan de enige witte man Othello zelf was. Dus toen maakten ze eigenlijk al die omdraaiing. Maar ze maakten ook opera's. En daar zat ik dan als jong meisje gewoon ademloos naar te kijken. En toen heb ik mijn ouders eigenlijk wel... Nou, die waren zelf ook... Die namen mij er natuurlijk mee naartoe, maar... Die merkte dat ik dat heel leuk vond. Dus toen gingen we heel vaak naar het theater. En wilde ik ook echt actrice worden. En ging ik op de jeugdtheaterschool. En dat heeft vrij lang geduurd dat ik dacht ik word actrice. Nou, dat was echt niks voor mij geweest. Dus dat is goed dat dat niet is gebeurd. En ik maakte voorstellingen op de middelbare school. Dan gingen we een bewerking van Hamlet maken en zo. En toen deed ik auditie voor de theaterschool toen ik 17 was. En toen werd ik niet aangenomen. En toen zeiden ze, we gaan maar een jaartje iets anders doen. En toen dacht ik, het moet sowieso theater zijn. Dus toen ben ik theaterwetenschap gaan studeren. En daar ben ik toen eigenlijk een beetje... En toen heb ik nog wel wat andere studies ernaast. Ik heb nog literatuurwetenschap en weet ik veel. Maar daar ben ik eigenlijk een beetje in blijven hangen. Ondanks het feit dat ik dat helemaal niet zo'n leuke studie vond. Afgezien van een aantal vakken. En toen is eventjes dus die tomeloze ambitie om dan zelf te gaan maken, die is dus inderdaad in een soort gekke angst omgeslagen. Ik weet ook niet waarom. Ik durfde op een gegeven moment ook niet meer op een podium te staan. Dat was een gek ding of zo. Dat ik dat heel eng vond.
Dat is natuurlijk ook heel eng.
Ja,
maar... Eigenlijk was dat het rationele. En is het irrationeel, ja, dat je
om dat
niet,
wel te willen.
Niet meer eng vindt.
Ja, klopt. Ja. Ja, het is ook heel natuurlijk, omdat dat is gewoon een totaal gestoorde situatie natuurlijk. Om in je eentje, weet je wel, zo kwetsbaar met de ogen van honderden anderen op je gericht. Ja.
Waren er andere ontsnappingsroutes in Hardingsveld, Giessendam?
Als er
geen theater was, was er dan een andere manier om het leven draaglijk te houden?
Heel veel lezen.
Ook altijd de fantasie.
Ja, per definitie. En ik had geen ouders die, weet je, ik had wel ouders, zeker mijn moeder was een stadse en die was helemaal niet zo geworteld in dat Hardingsveld. En mijn vader was wel echt een Hardingsvelder, maar ook een vrij wereldse man die...
De burgemeester was hij.
De burgemeester was hij, ja. Ja, hij is een half jaar geleden overleden. Dus dat was heel gek, ook met het afmaken van dat boek. Hij is een poos wethouder geweest, ook burgemeester. Hij heeft daarvoor... Hij keerde op een gegeven moment terug naar dat dorp of zo. Dat dorp was hem heel erg lief. En dat wilde niet zeggen dat hij nou zo'n echte dorpeling was. Of ik vond hem niet een typisch Hardingsveld, Giessendamse man.
Dat is een vrij gelovige omgeving.
Ja, en hij was dus ook de enige. Hij sloeg al die SGP'ers met bijbelcitaten om hun oren. Hij kende de Bijbel beter dan zij. En dan zat hij in die raadsvergadering.
Maar hij geloofde er niet in.
Nee, hij is... op een gegeven moment heeft hij zich op zijn 40ste of zo uit de kerk geschreven. En... hij kon wel erg over die Bijbel bezig zijn. Maar nee, hij was niet religieus. Nee, ik ben niet. Mijn moeder was een katholiek. Een beetje cultuurkatholiek. Dus daar ben ik eerder mee opgevoed dan. Ik zat ook op een openbare school. Maar het was wel het dorp. Hij heeft 17 kerken op een gemeenschap van 17.000 inwoners. En op zondag komen de mensen voorbij. Het lijkt wel 1900 nog steeds. Met grote hoeden en kousen. En dan allemaal van die schattige meisjes erachteraan. Lijken wel een soort poëzieplaatjes. En ook wel dat als je op zondag ging fietsen, dat je dan wel werd toegesist of zo.
Was jij dan in dat dorp? Was je dan de notabele omdat je vader burgemeester was?
Ik was wel de dochter van de wethouder of van de burgemeester. En ik was zelf ook niet zo geworteld in dat dorp. Dus ik... ik had zeker op de middelbare school... ik zat op het gymnasium in Gorinchem... en daar had ik gewoon mijn vrienden. En ik ging ook niet uit in Hardingsveld. Of ik zat niet op de scouting of op de korfbal. Dus ik was in die zin een beetje misschien een zonderling kind. Omdat ik was ook enig... of ik heb 3 halfzussen, maar die zijn veel ouder dan ik. Dus daar ben ik niet mee opgegroeid. En we hadden een huis met een hele grote tuin. En ik was altijd gewoon in die tuinen met mijn boekjes. En ik werd ook wel gepest op de basisschool op een gegeven moment.
Waarmee?
Ik weet het niet. Ik denk wel eens, ik was een beetje anders dan de rest. En op maandag in het kringgesprek zei ik dan van... nou, we zijn naar het Nationale Ballet geweest. Of nee, dat was toen nog niet Nationale Ballet, maar in ieder geval naar het ballet geweest of zo. En ik deed mee aan opstelwedstrijden. En die had ik toen ook nog wel een aantal keer gewonnen. En met de mini-playbackshow stond ik altijd vooraan en zo. En dat vonden mensen op een gegeven moment ook best wel vervelend. En...
Je hebt ook een iets ander uiterlijk.
Ja, ook.
Iets donkerder.
Klopt. Ja, ik weet nog, ik deed verkeersexamen in groep 7... en ik heb geen richtingsgevoel, dus ik was de weg kwijtgeraakt. Ik had alle, zeg maar, controlepunten gemist. En toen was ik helemaal de dijk opgereden... en uiteindelijk kwam ik terug naar huis. Of terug, ik weet niet hoe, maar bij het beginpunt... stond die hele klas daar zo over die fietsen gehangen, weet je wel, te wachten. En toen zei één jongetje van... we dachten dat je terug was naar Indonesië, zo. En ik werd ook wel eens uitgescholden voor Turk of zo. Ja, dat was ook zo. En ik weet het niet. Dat hele idee van Indisch zijn, dat heb ik altijd wel gehad. Maar het is heel lang, als je heel jong bent, niet iets waar je heel bewust mee bezig bent. Je weet wel dat je anders bent. En,
Maar het is eigenlijk nu voor het eerst, nu je gaat schrijven voor het project dat je net zei, dat je er echt iets mee doet. Dat je het omarmt.
Ja, ik heb er wel een aantal columns al over geschreven de laatste jaren. Maar dat klopt. Het is iets waar ik meer mee bezig ben. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het opwakkerende racisme-debat in Nederland. Of identiteitspolitiek. Dat je daar. En Indo's zijn, denk ik, vaak mensen die altijd overal tussendoor zijn gewiebeld. En ze hoorden al niet bij de Indonesiërs, ze hoorden niet bij de Nederlanders. En heel veel Indo's hebben ontzettend hun best gedaan om Nederlandser te zijn dan de Nederlanders toen ze hier kwamen.
Haagster dan de koningin.
Ja, echt. Dat is ook als je mijn oma hoort praten. Nou, ja, die is nu ook overleden. Maar die praat ook als Adria van Dis, weet je wel. Dat was een inderdaad.
Maar jouw vader is onlangs overleden. Jouw vader was relatief oud toen jij geboren werd.
Ja, ja.
Toen was hij 49. 50 of,
ja, 49, ja. Ja.
Heb je hele leven met hem gevochten? Is dat het hele leven doorgegaan?
Ja, nou, de laatste jaren minder. Toen op een gegeven moment vonden we wat rust. Hij werd rustiger. Wij zijn gewoon allebei, hebben wij hetzelfde soort temperament. Het kunnen ontploffen en dan weer ontzettend lief zijn. En daar zit vaak niet zoveel tussen of zo. En ik merkte, ik ben heel erg veranderd. Ook wel door mijn relatie of zo. Ik ging zelf een beetje van dat liefde het gevecht is. Van dat idee ging ik af. Dat vond ik niet meer. Dat vond ik hondsvermoeiend. En ik merkte, hij werd ouder. En hij zei ook heel vaak, ik ben zo mild aan het worden. En dan dacht ik van, ja, maar je bent ook gewoon moe, weet je wel. Dus je kan
moe gestreden.
Ja, precies. Maar zeker ook die laatste maanden toen hij heeft op een gegeven moment een hartstilstand gekregen. En dat heeft hij toen wonder boven wonder overleefd. En toen heeft hij nog 6 weken geleefd. En die laatste weken, bijna alsof hij dat voorvoelde, was hij echt een andere man. En was dat allemaal heel liefdevol en heel rustig. En heb ik daardoor ook. Ik heb heel lang in mijn leven gedacht dat zou anders zijn als hij eenmaal is overleden. Dan zit ik nog met 100 vragen of met frustraties. Of met en toen deed hij dit. En dat is helemaal weg. Ik heb dat niet. Dat is, misschien komt dat nog wel. Hè, op een gegeven moment dat je denkt, pap, ik had dat toch nog wel willen weten. Maar ik heb helemaal, het laatste gesprek dat ik ook met hem had, ik heb er helemaal vrede mee of zo. Dat het goed is.
Maar als je met hem vocht vroeger, wat was dat gevecht? Wat wilde je winnen?
Om kennis, heel erg.
Wie het slimste was.
Wie het slimste was. Wie vooral retorisch het meest begaafd was. En mijn vader, die kon dingen, die kon je bij wijze van spreken je eigen geboortedatum laten vergeten. Weet je wel? Dat je zei, maar ik ben op 18 september. En dan wist hij het zo te breien dat je daar
om een gegeven moment
ging twijfelen. En het was een pestkop. Dus altijd alles was hij aan het testen. Overal wilde hij altijd een soort. En dat was soms ook bloedirritant, weet je wel. Dan ging hij weer een speech geven bij kerstmis. En dan dacht je op een gegeven moment van, oh, dan zit je weer. Oh, het wordt weer spannend, weet je wel. Het wordt weer spannend. Maar ik vloog er ook altijd met beide benen in. Dus ik ging ook altijd gewoon. Ik liet me ook op de kast jagen. En dan konden we vreselijk vechten. En op een gegeven moment ook wel over politiek enigszins. En natuurlijk is er ook een periode geweest dat ik dacht van, man, weet je wel, je zit daar in dat dorp en je hebt nog een soort oud-socialistisch idee. Kijk nou eens wat er om je heen gebeurt, weet je wel. En dan zat hij me vreselijk de les te lezen. En dan werkte ik bij de balie. En dan zit je natuurlijk toch wel een beetje in het midden van.
Van het debat.
Van het debat. Ja, en dan dacht ik van, dan kon ik ook wel eens arrogant zijn.
Maar dat kwam misschien daar wel ook een beetje vandaan. Van die strijd met je vader, het willen winnen, wie het slimst is, wie retorisch het beste, dat je dan juist daar
zeker.
Komt werken.
Oh ja, maar ik was al toen ik 8 was, dan zat ik op de tribune bij die raadsvergaderingen en dan zag ik hem tekeer gaan tegen dus die christenen. En dan wilde ik bij wijze van spreken van dat balkon afspringen en dan zo'n baardaap op zijn gezicht timmeren.
Zo fel was je.
Ja, ik was heel fel daarop. Ik was dan ook altijd heel erg in zijn kamp. Maar ik wist alles van die gemeentepolitiek en sowieso alles van de politiek. Daar deelden wij echt een ik kon alle ministers al opnoemen toen ik 6 was of zo. Maar dat was ook voor mij een manier om in zijn wereld te komen. Maar en ik had ook het gevoel toen ik die baan bij de balie kreeg, dat theater, dat vond hij allemaal wel prima, maar hij maakte zich daar ook een beetje zorgen om. En toen ik hem belde van ik heb die baan, dacht ik, nou, en nu is het voor hem goed ook.
Dat is een echte baan met een inkomen.
Ja. En het debat gaat over politiek, ja. En hij vond altijd dat ik dat moest doen. Hij vond ook altijd dat ik politicologie had moeten studeren. En hij is tevreden, dacht ik. En het voelde ook gek, want ik dacht ook ergens... nu heb ik jou bijna een soort overtroefd, weet je wel. Ergens of zo. Of...
En je toch door hem laten leiden.
Ja.
Toch iets gedaan,
toch gedaan.
Om hem te plezieren.
Ja. Ja, hoewel ik daar dus zelf ook ontzettend veel lol aan heb ontleend. Maar... Ja, op een gegeven moment niet meer. Toen dacht ik van...
Nou is het mooi geweest.
Ja, ik heb ook echt op een gegeven moment getwijfeld... dat ik dacht, zal ik de gemeentepolitiek ingaan? Of misschien zelfs voor Kamerlid gaan of zo. Misschien komt dat nog een keer, maar... Het is wel grappig. Ik heb daar nooit zo over nagedacht. Maar het heeft er wel mee te maken dat ik daardoor ook inderdaad dat willen maken... een beetje mezelf ontzegd heb of zo. Of daar niet een al te groot vertrouwen helemaal in had... omdat dat mij ook niet werd verteld dat ik dat moest doen.
Of dat je dat zou kunnen. Of dat je daar goed in zou zijn.
Ja.
Ja, jouw moeder heeft een heel ander levensverhaal dan je vader.
Ja.
Ze is iets jonger.
20 jaar jonger.
Ja, en zij was... feministe in haar jonge jaren.
Ja.
Vertrok naar Frankrijk om in een commune een ander leven te proberen.
Ja.
Echt een bevrijde vrouw.
Ja, hoewel zij daar geloof ik... Ja, ik moet niet echt voor haar spreken of zo in die zin... maar zij heeft daar toch ook wel een genuanceerd verhaal over. Zij vluchtte ook een beetje van thuis, van haar moeder. En het was daar helemaal niet zo leuk in die commune... want eigenlijk waren de man-vrouw verhoudingen nog vrij traditioneel... en ze was heel jong en ze had een lousie vriendje... en dat waren helemaal niet zulke makkelijke jaren. Maar ze heeft wel altijd en nu nog steeds gewoon een hele goede baan gehad. Ze zit in het onderwijs. En toch vanuit een niet al te rijk katholiek gezin... van vlak na de oorlog naar de HBS gegaan. En inderdaad er echt iets van gemaakt. Ja. En natuurlijk ook wel een beetje met een man die 20 jaar ouder is... dat is op een gegeven moment lastig als hij dan echt ouder wordt. Dat is wel een... Als je 50 bent en je man is 70... dan heb je toch ook wel andere verlangens in het leven, zo nu en dan.
Zit je wel in een andere fase?
Ja.
Dat is inderdaad...
Dat hij
kan zwaar zijn.
Ja, zij stopte dan met werken. Of hij stopte met werken en zij maakte dan net carrière. En zij wilde gewoon naar theater en dingen zien. En mijn vader die vond het op een gegeven moment ook wel prima... om thuis een boekje te lezen en de kippen eten te geven. Daar was hij helemaal senang in. Dus dat heeft wel... Maar uiteindelijk, weet je, ook die laatste... Misschien wel dat laatste jaar, toen hij dan problemen met zijn hart en zo had. Dat had hij al wel langer, maar dat het echt een beetje ging knijpen toen. Ze hebben dat toch heel goed afgesloten, geloof ik, dat huwelijk. Met heel veel liefde. En god, als je 34 jaar bij elkaar bent... Dan transformeert zo'n liefde ook. Je kan natuurlijk ook niet eeuwig... Hè? Je komt in andere fases. Maar ze is ontzettend verdrietig, nu, nog steeds.
Dat feminisme heeft ze wel op jou overgedragen. Dat is een heel lang jouw onderwerp geweest.
Ja, ik denk wel, we hadden de opzij thuis en zo. Ik denk wel dat mijn feminisme anders is dan dat van haar.
Andere generatie natuurlijk ook.
Andere generatie, ik denk ook nog wel iets meer uitgesproken, zo nu en dan. Dat is toch ook een generatie die... Ik weet nog een keer dat ik een soort aanvaring had met een docent van mij, die een scriptie begeleidde. En die had een vervelend seksueel commentaar gemaakt. Terwijl ik met hem die scriptie aan het bespreken was. En dat ik toen tegen mijn moeder zei: van, ik vind dat heel vervelend. En ik wil dat eigenlijk aankaarten, want ik vind dat niet kunnen dat die man dat doet. En dat zij toen zei: van ja, dat kan je doen. Je kan ook je schouders erover ophalen en denken: van misschien werkt het nog wel in mijn voordeel. En toen dacht ik: oh ja, dat is echt een andere generatie. Dat doe je nu niet meer zo.
Dat je dat nog wel pikte. Dat je dacht: ach, die man is een beetje een boef.
Precies. En het was ook een beetje een oudere man of zo. Dat zij dacht: van. Dat zij daar anders in stond. Dus daar zitten wel wat verschillen of zo. Het is ook niet iets waar ik het per definitie heel veel met haar over heb.
Jullie spreken niet over wat feminisme voor jou betekent en wat voor haar, ondanks dat jij erover schrijft, er debatten over leidt.
Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Dat is grappig, hè? Ja, implicieter denk ik wel.
Het is ook moeilijker geworden, feminisme.
Ja,
denk
dat
ik.
Klopt. Ja.
Ik bedoel, in de tijd van mijn oma ging het over gelijke betaling en concrete rechten die in het wetboek komen.
Ja, het is veel genuanceerd.
Dat is heel concreet. Dan weet je precies waar je voor strijdt. En tegenwoordig verliest het zich wel eens in het wel of niet scheren van de benen.
Ja, klopt. En dat vind ik ook vreselijk. Daar begrijp ik gewoon helemaal niets van.
Dan wordt het een beetje gezeur, bedoel je?
Nou ja, ik vind het zo weinig essentieel, weet je wel. Ik moet ook eerlijk zeggen dat het mezelf gewoon echt geen klap kan schelen of ik naar mijn benen heb geschoren of niet. Ik heb daar gewoon echt nog nooit, weet je wel, een soort van probleem mee gehad voor mezelf. En ik wil me er ook niet te veel mee bezighouden, omdat ik denk van als ik nu nog 3 stukken ga lezen over het wel of niet scheren van je benen, dan ga ik het misschien op een gegeven moment ook zo ervaren als een probleem. Terwijl ik vind het fijn dat ik daar in mijn hoofd een beetje van gevrijwaard ben. En dat wil niet zeggen, ik bedoel, iedere generatie krijgt de feministen die het verdient. En er worden natuurlijk wel degelijk hele essentiële dingen aangekaart op dit moment. Maar het is niet zo dat ik me in alles kan vinden. En ik merk ook wel inmiddels dat mijn feminisme ook transformeert. Dat ik zie nu hele jonge, begin 20, die dan een ontzettende mening hebben over van alles. En dat is een goed recht. Maar dan denk ik ook wel eens van ja, ik kijk daar toch wel anders tegenaan of zo op dit moment. Of ik vind andere zaken belangrijk, zoals werk. En hoe je dat met kinderen doet. En wat daarvoor grote problematiek eigenlijk nog steeds in zit. In een soort ongelijkwaardigheid. En hoe mannen en vrouwen dat verdelen. En de moederschapscultus in Nederland. Dat zijn dan dingen waar ik vind. Maar ja, dat is natuurlijk ook mijn leven. Dus dat.
Werd jouw leven. Daar is ook een boek over gemaakt. Ja. Ontaarde ouders. In het MeToo-debat kwam jij op een gegeven moment.
Scherp
naar voren. Omdat je iemand niet met naam en toenaam.
Nee.
Vrij impliciet aankaartte.
Ja.
Een ervaring die jij had meegemaakt met een redacteur van een uitgeverij. En vervolgens werd dat.
Is dat zo? Dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk of het over die redacteur van die uitgeverij ging. Als je dat stuk leest, hè? Het was heel.
Het was nog implicieter dan dat.
Het was ontzettend impliciet. Ik heb iets over 3 mannen geschreven. En voor mij was dat. Heb ik dat zo abstract mogelijk gemaakt, omdat ik dacht. Het gaat mij om dat idee, weet je wel. En ik wilde helemaal niemand voor het gerecht slepen of weet je wel.
Maar jouw strekking was eigenlijk al die mannen die nu op social media zeggen. Wat goed die MeToo-beweging.
Ja, of sommige mannen.
Van die kunnen zelf ook achter zich een soort spoor van vernieling trekken.
Ja, of in ieder geval niet goed genoeg naar zichzelf kijken. En daar heb ik heb geprobeerd om daar eigenlijk bijna een beetje een literaire column over te schrijven. Over gewoon mannen, weet je wel, die met de beste bedoelingen eigenlijk niet zoveel bijdragen aan een verbetering van die situatie. Die column eindigt ook met. Waar eindigt hij nou mee? Van al die mannen, weet je wel. Iedere keer weer een steentje op je rug of zo. Al die mannen die dan. Dus dat was mijn intentie. En ik heb daar echt goed op gelet. Wat ik daar.
Het werd heel lelijk.
Zei en niet zei.
Niet zozeer door jouw schuld, maar het werd heel lelijk.
Het werd heel lelijk. En ik denk daarvan van. Kijk, wat er daarna is gebeurd. Dat is gewoon niet mijn zaak. Als in. Er zijn kennelijk redenen en aanwijzingen geweest om een zeker iemand om dan een belletje te doen rinkelen. Van er waren al lange verhalen of weet je wel. En dat heeft natuurlijk. Mijn column heeft niet geleid tot een zeker ontslag. Dat is gewoon niet waar. Dat is een onderzoek geweest en dat zijn meerdere verhalen geweest. En ik snap heel goed dat daar dan iemand de schuld van moet krijgen. Maar ja, ik denk dat die hele situatie uiteindelijk maar aan één iemand te wijten is. Maar nogmaals, ik vind het moeilijk om erover te praten. Omdat het echt. Ik denk van, ik heb die column geschreven, die was niet herleidbaar. En voor de rest heb ik helemaal niets hiermee van doen. Ik heb me eigenlijk tot nu toe. Ik ben natuurlijk plat gebeld. Maar ik heb bij alles gezegd, ik wil het hier niet over hebben. Want ik vond het ook een uiterst vervelende situatie.
Je was er ongemakkelijk mee.
Ontzettend ongemakkelijk. En natuurlijk ook voor die persoon. En ik vind ook nog steeds dat het niet. Kijk, ik zou hier allemaal kunnen vertellen wat ik hier nog meer van weet. En dat is best wat. Maar dat wil ik helemaal niet doen. Want die situatie is heel vervelend voor alle partijen afgelopen.
Laat ik dan naar een andere vraag toe gaan. Die me eigenlijk meer interesseert dan een loslippige, geile redacteur van een al dan niet uitgeverij. Want eigenlijk. Ja. Ik vind het zielig voor zijn jongen dat hij dat hem dat overkomt en dat hij dat niet onder controle houdt.
Ja.
Maar wat ik interessant vind, is jouw rol in het openbaar debat.
Ja.
Dat je in dit geval, maar ook in andere gevallen, in een soort gevecht voor Sam draait.
Het gebeurt me altijd. Ja. Ik weet
in een soort strijd waarvan ik eigenlijk vermoed dat die helemaal niet bij je past. Dat die jou helemaal niet lekker zit.
Nee, dat klopt. En dat is ook een reden dat ik er nu echt mee ben gestopt.
Met wat eigenlijk?
Met opiniecolumns. Ik heb ook na die column die weer tot dit gedoe heeft geleid, heb ik ook tegen de Volkskrant gezegd, ik doe dit niet meer.
Je schrijft geen columns meer?
Ik schrijf al columns. Ik ga deze zomer weer columns voor ze schrijven. En daar zal heus wel eens een mening in zitten. Maar ik ga niet meer die snelle opiniecolumns schrijven. Ik vind het totaal oninteressant wat er op dit moment gebeurt met meningen. En ik werd daar ook ziek van. Ik ben ook gestopt met Twitter. Ik heb me daar helemaal uit teruggetrokken.
Je werd er onwel van, het vergiftigde je.
Ja, heel erg. Ik merkte op een gegeven moment van, dan zit je, weet je wel, weer op dat Twitter. Of je hebt iets geschreven en dan zit je te wachten op de reacties. En die stromen dan over je heen. En het is anoniem en 9 van de 10 mensen hebben niet gelezen echt wat je hebt geschreven. En dan moet je je verdedigen. En het is zo ziek allemaal. En het is zo'n gekke verslaving. Al die mensen die daar dag in dag uit mee bezig zijn. En gewoon geen steek opschieten. Ik heb eraan meegedaan. Ik was wel iemand, als ik die kritiek kreeg,
want jij ging de strijd ook aan.
Ik ging dan de strijd aan. Dan ging ik wel terugmempen. Nou, dat had ik misschien dan ook wel van mijn vader. Hè, om dan niet je hoofd te laten hangen. En ik zocht het natuurlijk ook wel op. Ik kon ook, weet je wel, als ik iets heel onrechtvaardig vond, gewoon een knuppel in het hoenderhok gooien. Maar ik merkte op een gegeven moment, het verandert niet heel veel. Het levert niet heel veel op. En je hebt te maken met eigenlijk, zeker ook op dat Twitter, al die mensen die daarop zitten, nog steeds ze denken dat het centrum van de wereld is. En ze zitten alleen maar op elkaars kop te poepen de hele dag. En het is zo slecht voor je ziel. Werkelijk waar. Het is een rare verslaving. Ik kijk er nu nog wel eens op en dan zie ik dat taaltje dat ze met elkaar hebben. En dat zieke, kortademige, heigerige aandacht trekken. Jezelf dan weer vertellen wat voor fantastisch mens je bent via allerlei slinkse omwegen. En dan weer bam met z'n allen op diegene. Dan denk ik, is dit echt waar je aan wil terugdenken, dat je dit hebt gedaan als je straks op je sterfbed ligt? Van god, wat heb ik al die uren in Twitter gestopt? En wat heb ik mijn mening verkondigd? En wat is het land er uiteindelijk veel slechter aan toe sinds al die, dat domme, dat niet nadenken ook. Gewoon nooit is langer dan 5 minuten nadenken, want je moet direct reageren.
Ja, maar jij deed het ook. Ja. Jij was het ook. Ik vind het interessant dat jij dat achter je laat. Het is toch een soort verandering ook.
Ik wilde
jezelf
het niet meer. Nee, ik wilde het gewoon niet meer. Ik werd op een ochtend wakker en mijn vriend twitterde ook heel veel. Die was er veel beter in dan ik. En die maakte zich ook helemaal niet druk om wat er allemaal gebeurde en zo. Die kreeg wat dingen over zich heen, maar die kon het allemaal makkelijker van zich af laten glijden. En toen werden we wakker en het was een hele mooie ochtend. Want iedereen zegt dat wij vanwege bedreigingen van Twitter zijn gegaan. Nou ja, dat was heel onplezierig dat ons adres stond in één keer op Twitter, weet je wel. Dat is echt heel vervelend, maar wij zijn vooral van Twitter afgegaan omdat ik wakker werd op een mooie ochtend en ik zag alweer 100.000 mentions en we hadden een neefje te logeren en ons kind werd wakker en in plaats van dat het gewoon een mooie ochtend was, ging die telefoon weer aan en toen dacht ik, nou ja, we werken onszelf naar een hartaanval toe en we zijn gewoon minder goede makers hierdoor en minder leuke mensen. Want je hebt altijd een tweede gesprek naast het gesprek dat je met z'n tweeën
hebt. Je hoeft het niet te doen. Ik bedoel,
je hoeft het niet te doen, nee. En het levert
ik weet dat er een riool is en het is ontzettend nuttig en mooi, maar ik steek mijn hoofd er niet.
Nou ja, dat is het. En dan gebeurt er dus heel weinig. Als in dan denk je van, ja, maar dan weet niemand meer wie ik ben. Want je gaat zelfs op dat soort, hè, op zo'n niveau. En dat is allereerst helemaal niet waar. En ik heb ook niet voor niets dat boek daarna. Ondanks het feit dat mijn vader overleed. Want toch, weet je wel, gewoon afgeschreven. Ik had niet meer die. En ik zou echt van veel makers die op Twitter zitten nu, die echt wel potentie hebben, willen zeggen, ga eraf. Je maakt volgens mij 3 keer zoveel, weet je wel. Je speelt 3 keer zoveel klaar en het wordt ook 3 keer... Ik wil niet zeggen dat mijn boek nou zo ontzettend interessant is, maar het is denk ik beter geworden omdat ik niet meer.
Je klinkt precies als Henkie. Henkie ken ik uit de buurt en Henkie ging niet meer naar het café.
Ah, Henk was is mijn broer, nee.
Zo klinkt het.
Het is een verslaving.
Ben je zachter geworden sinds je moeder bent?
Nee. Ja, nee, dat vind ik een stomme vraag. Als in, dat is
oh, leg uit waarom het een stomme vraag is.
Nou, dat wordt dan altijd toch een beetje verwacht van vrouwen. En ik merkte ook dat op een gegeven moment... Mijn vader zei dat altijd, van oh, je bent zo veranderd sinds je met Willem bent, dus met je vriend. En sinds je moeder bent, je bent zoveel zachter geworden. En dan dacht ik, ja, maar dat is ook iets wat mannen heel graag zien, mijn vrouwen. Hè?
Maar bij mannen daalt de testosteronspiegel naar schrikbarend laag niveau. Na de bevalling.
Nou ja, god, er gebeurt natuurlijk iets heel raars. Want je hebt een levend wezen in je midden waarvan je absoluut niet wil dat het doodgaat. Koste wat kost. Dus dan natuurlijk verandert dat iets. En ik ben in die zin zachter geworden dat ik ook dacht van ik wil niet die moeder zijn die de hele tijd op de telefoon zit en die oorlogen aan het uitvechten is. En weet je wel, dan tegen mijn vriend van en die zei dit, weet je wel, moet je kijken wat die... En dat hij daar dan tussendoor scharrelt. Of een moeder die alle leuke verhaaltjes over de kind op Twitter deelt, weet je wel. Van wat grappig wat mijn kind, terwijl ze ondertussen op Twitter zit en niet kijkt naar wat de kind aan het doen is. Ik wilde dat gewoon niet. Ik wilde wat rust en...
Maar ook in je boek, in je roman, ben je uiteindelijk zachter dan ik meende te zien aankomen. Ja. Het boek gaat over een regisseur in het theater. Ja. Een gevierde man van de oude generatie, mag ik wel zeggen.
Zeker, ja.
We hoeven er niet een naam op te plakken, maar het zou een Ivo van Hoven kunnen zijn. Maar er zijn er veel meer.
Ja.
Een echte theaterberoemdheid. Ja. De man die maakt stukken met ziel en zijn zaligheid.
Ja.
Die relevant zijn. Hij krijgt applaus. En hij wil nog één keer schitteren in het werk. En dan komt hij er geleidelijk aan achter dat de wereld, zonder dat hij het door had, op alle fronten is veranderd.
Ja.
Alles is anders.
Ja. Ja, hij heeft heel lang in een cocon kunnen leven in dat theater met alleen maar zijn acteurs en zijn werk. En hij gaat eigenlijk een deal aan waarvoor hij iets krijgt wat hij heel graag wil. Iets wat hem eigenlijk nog verder van het gepeupel af zal...
Een soort Faust is het.
Een soort maar dat is het uiteindelijk natuurlijk niet. Het lijkt heel erg aan het begin van... We zitten gewoon een moderne Faust te kijken. Maar het ontwikkelt zich, vind ik, op een bepaalde manier... Nou ja, waaruit blijkt dat het maar zeer de vraag is of hij met de duivel te maken heeft of met gewoon een man die ook maar iets probeert. Nou ja, ik moet daar dus ook niet te veel over weggeven, want dat is wel een ding in dat plot.
Maar dat zou volgens mij de boodschap zijn.
Ja.
En daar geef ik volgens mij niet heel veel weg.
Nee.
Iedereen lummelt maar wat aan uiteindelijk.
Ja. Nou, in die zin was het wel een goede vraag van ben je zachter geworden? Want ik begon dit boek 4 jaar geleden. En toen had ik echt in mijn hoofd van ik ga gewoon helemaal... Ik eindig, weet je wel, in totale destructie met dit boek. En dat is spannend en dat is te gek. En ik sloop die man. En toen ging ik het schrijven en toen kwam er een kind tussendoor. Ik heb er niet aan geschreven toen ik zwanger was, omdat dat niet samen ging. Dat ging even niet. Ik had de rust niet, maar het was toen ook nog wel zo soms zo intens zwart dat ik dacht, ja, dan zit ik met die baby in mijn buik, weet je wel, echt over bloed en botten en zo te schrijven. Dat voelde niet zo prettig. Ik was gewoon een beetje een weekdier toen. En toen kwam dat kind en toen ben ik er weer mee begonnen. En toen merkte ik op een gegeven moment inderdaad, er komt iets zachters in en ik hoef hem niet meer te breken. En ik kwam er ook achter, ik ben ermee begonnen toen ik 28 was en ik ben nu 32. En ik dacht inderdaad, ik ben daar zelf ook achter gekomen. Niets is totalitair, hè? Er zijn maar heel weinig mensen op de wereld die een leven hebben kunnen leiden waarbij ze zich totaal aan die kunst hebben kunnen toewijden zonder enige nooit een stapje terug hebben hoeven doen of hoe zeg je dat, weet je wel. Op een gegeven moment komt het leven gewoon binnendringen en het leven is gewoon een beetje dom soms en lief ook wel. En toen dacht ik, dat moet gewoon gebeuren in dit boek.
En daarom vond ik het boek ineens veel sympathieker. Omdat je schetst een personage die niet aardig is.
Nee.
Die niet je sympathie heeft. Nee. Totaal niet.
Nee.
Maar je geeft hem toch iets mee waardoor ik geboeid bleef. Waardoor ik bij die man wilde blijven. En uiteindelijk ook wel mededogen voelde. Compassie voor die man.
Hij is ook wel zielig natuurlijk af en toe ook. Zeker als kind of zo. Is wel... Dus dat heb ik ook bewust gedaan. Dat ik dacht, het is dan ook goed om hem als een jongetje te laten zien. Want dat... Dan schep je al wat meer begrip. Ook al was het ook een heel raar jongetje natuurlijk.
Met een gat in zijn hoofd, waardoor hij altijd kwetsbaar was. Waardoor bij de minste misstap zijn hersenen naar buiten zouden komen sijpelen.
Ja, En waardoor hij nooit inderdaad met andere kinderen kon spelen. En nou ja, goed, dat wat hem ook eigenlijk bijna aanwees op zo'n soort beroep. Want dan zit je in een donkere ruimte, weet je wel, andere mensen te sturen. En, maar het gebeurde bij mijzelf ook. Dus ik was heel erg... ik was die man, ik had daar een soort satanisch plezier. En het werd bijna comedy. Het is ook af en toe een beetje comedy, hè? Of tenminste, dat weet ik niet of jij het grappig vond... maar zo heb ik het wel een beetje proberen te schrijven... om die man gewoon echt zo heel lekker vet aan te zetten... en echt een beetje bij hem te gruwen. En toen gebeurde het vanzelf dat ik dacht van... ja, maar ik heb ook met hem te doen. En misschien uiteindelijk, ik bedoel... ik ben erg blij dat ik niet ben begonnen met een soort coming-of-age verhaal... of iets autobiografisch. Maar natuurlijk zit er ook iets van mezelf in. Misschien is het ook een soort iets wat ik zelf heb doorgemaakt. Van
misschien wel het verlangen om zo'n... nou ja, misschien niet een man, maar om zo'n theatermaker
maar
te worden.
Oh, maar zeker om zo'n man te zijn, ja.
Om zo'n gevierde positie in te nemen
zeker.
Op een dag.
Ja.
Misschien ook de afkeer van dat soort mannen, die ambitie die ook in jou zelf zit.
Ja, maar ik hou heel erg van ze. Want ik al toen ik 18 was, was ik... Andy Warhol is natuurlijk ook een beetje dit verhaal. Was ik jarenlang gefascineerd door Andy Warhol. En vooral door die distantie die hij kon hebben. En dat kijken naar mensen en nooit zelf betrokken zijn in een situatie. Dat vond ik waanzinnig interessant. En ook dat zuiverheidsprincipe wat dit personage heeft. Dat hij eigenlijk denkt, ik kan de wereld zo ordenen... dat ik niet oud zal worden, dat er geen chaos binnenkomt... dat niets ooit vies is. En daar heb ik een groot verlangen naar. Ook al ben ik daar zelf... is dat totaal niet mijn leven. Dus dat, maar dat verlangen is er wel heel erg.
Ik vind dat zo'n veel elegantere manier om het debat aan te gaan of om je meningen te doen gelden. Via theater of via een boek.
Ja.
Want je had het over Twitter, dat overal meteen met een hamer op geslagen wordt.
Ja.
Dat er eigenlijk geen enkele andere vraag is dan... hoor je bij ons of hoor je bij die anderen?
Ja.
En dit is natuurlijk de manier waarop je zo'n standpunt... of iets over feminisme, zelfs de vraag benen scheren of niet... die kun je eigenlijk op een veel elegantere manier...
Ja,
naar je publiek brengen.
Ja, en ik ben andersom gaan werken. Dus ik ben niet aan dit boek gaan werken met het idee van... dit is een soort verpakte politieke boodschap. Helemaal niet. Het zou kunnen zijn dat die er impliciet in zit. Maar ik heb die geen moment er bewust... Ik had geen politieke agenda bij het schrijven van dit boek. Dat wilde ik juist niet. Maar natuurlijk, ik leef in deze wereld. Dus dat zal er ongetwijfeld in zitten of zo. Maar ik heb dit boek ook heel intuïtief geschreven. Dat is grappig. Ik heb het heel... Ik ging gewoon zitten en dan kwam er iets of niet. En
maar dat zit wel op een onbedoelde manier in je andere boek. Wat je samen met je vriend schreef.
Ja.
De columns die jullie over en weer schreven over het ouderschap.
Ja.
Dat gaat eigenlijk over feminisme.
Ja.
Het gaat over hoe een moeder publiek bezit wordt.
Ja.
Hoe een vader ineens een andere rol krijgt toebedeeld. Ja. Ook al wil hij het anders.
Dat is waar. Dat is waar, maar dat is ook iets... Je wordt met je neus gewoon daar op die feiten gedrukt... zodra je een kind krijgt. Je moet je verhouden tot een samenleving... die een bepaalde rol verwacht van een moeder en van een vader. En daar is gewoon heel veel gesteggel, heel veel gedoe omheen. En dat wordt dan opeens heel persoonlijk... want het is jouw leven en jouw kind. En hoe ga je daartegen verweren? Of ga je daar dan toch in mee? Of hoe regel je dat onderling? Het is wat privé is, wordt heel politiek eigenlijk. Dus dan is dat er veel directer. En het fijne überhaupt is natuurlijk aan theater... dat goed theater vind ik vaak impliciet. De moment dat ik uit een voorstelling ben gekomen... die mijn leven veranderde... waren niet voorstellingen die een keiharde morele boodschap... of zo naar voren brachten. Of die dat misschien wel deden, maar dan met schoonheid. Dus daarom was dat theater denk ik ook heel geschikt als onderwerp. Ook al heb je het over een maker. Makers zijn natuurlijk ook een apart slag mensen. Hè? Het is zo grappig, ook als je met theatermensen praat... die hebben heel vaak geen weet van hè, hoe journalisten en mediamensjes... elkaar allemaal zo dagelijks de maat zitten te nemen. En dat vind ik heel, heel, heel verhelderend.
Een fijnere wereld voor jou.
Ja, want kunstenaars lopen vaak wel voor op de actualiteit. Dus die voelen ergens aan wat er gaat komen. En die verwerken dat dan impliciet of expliciet in hun werk... Maar er zit altijd een soort van... Het is, het is door middel van schoonheid. Schoonheid kan ook lelijkheid zijn, maar je transformeert het ergens in. En ik vind dat uiterst belangrijk. Ik miste denk ik ook wel schoonheid in mijn leven. Twitter is niet mooi. Dus, dus daarom dat ik, ja, dat ik met een omweg daar weer naar terug ben gegaan. Ja.
Een aantal veranderingen die hebben we dan nu genoemd in je bestaan. Van achter de schermen naar voor de schermen. De verandering dat je niet meer de strijd aangaat zoals je die leerde aangaan met je vader. Je hoeft niet meer te bewijzen hoe slim je bent of je gelijk te halen.
Ja.
Van Twitter afgegaan.
Ja.
Zachter geworden, of dat nou al dan niet door het moederschap komt, dat laat ik wijselijk in het midden. Maakt ook niet uit eigenlijk waar dat precies door komt. Maar is dan wel een gegeven dat, dat hier klaar ligt. En toch die keuze om voor de kunst te gaan en niet voor iets anders.
Ja.
Al zei je misschien toch ooit het Kamerlidmaatschap. Dat noemde je dan
ooit,
toch.
Maar ik denk ook wel eens van. Ik denk dat ik nog wel een aantal dingen ga maken die mij niet geschikt meer maken daarna voor het Kamerlidmaatschap of zo. Dat zou best wel kunnen. En nee, ik denk toch niet dat ik het ga doen. Nee, ik denk niet dat het iets voor mij is. Nee.
De politiek?
Nee.
Is ook theater, maar dan zonder humor.
Ja, maar dat klopt. En het is altijd het. Ik bedoel, je kan wel een beetje variëren in je performance als je natuurlijk een speech houdt, maar. Op het moment dat je het echt theatraal probeert te maken, zoals Jolande Sap met die stekkerdoos, dan is het onmiddellijk vreselijk gênant. Of Thierry Baudet met zijn legervest laatst aan. Dus je moet het hebben van retoriek. En dat is iets prachtigs. Maar ik denk dat er nog wel iets meer is dan dat. En ik vind het zo fijn aan kiezen voor die kunsten nu, dat ik ook zelf kan bepalen waar ik me mee bezig hou. Dus ik ben nu bezig met het onderwerp voor mijn volgende boek. En dat is zo'n totale vrijheid om daarin me te mogen bewegen. Dat ik denk dat ik daarna nooit meer zin ga hebben om. Ik ben ook niet zo geïnteresseerd in die macht in die zin. Van het Kamerlidmaatschap. Maar dat je je dan moet bezighouden met dingen die helemaal niet zo. Ik heb het lang genoeg gedaan, denk ik. Voor in mijn leven. Om dat
het,
uit
het
te
debat
proberen.
Aan te
het
gaan. Debat die en, arena betreden.
Ja. En ik heb het hartstikke lachen gevonden. Ook bij de Bali heb ik echt een fantastische tijd gehad. En ontzettend veel geleerd. En wij konden echt, zeker in die periode, dan verzonnen we iets. Dat we een kip gingen slachten op het toneel. En dan, weet je wel, dan stonden de mensen op de stoep. En dat was echt geweldig om mee te maken. Maar daar was ik op een gegeven moment, dacht ik ook van nee, dat. En toen stond ik even op het punt, dacht ik, ik kan nu een soort carrière gaan beginnen. Dat je uiteindelijk directeur van een museum wordt of van de stad Schouwburg of zo. En dat heb ik toen nog wel even geprobeerd. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar Sarah, als je nu niet gewoon gaat doen wat je eigenlijk leuk vindt. En ik doe het nog steeds niet helemaal, want ik moet dus wel gaan regisseren. Stap 1 is je ambitie uitspreken wat dat betreft, vertelde mijn vriend mij laatst. Die is nu filmregisseur geworden en die zegt dat ook. Die heeft op een gegeven moment aangekondigd, zei hij tegen iedereen, maar ik ga een film regisseren. En dat vond ik zo, hoe durf je dat? Maar het is hem nu gelukt. Hij heeft nu net zijn eerste speelfilm vandaag gerapt. Dus dat durf ik nu ook meer. Dat ik denk van, oké, ik ga inderdaad een voorstelling regisseren hierna. Of binnen nu en een jaar. Ik ga het gewoon zeggen.
Je zei dat je een project ging doen. Dat ging over Indië of Indonesië.
Ja.
Dat is een deel van jouw geschiedenis. Waar je weinig over geschreven hebt. Een enkele column hier en daar.
Ja.
Jouw vader heeft nog, als ik het goed heb, in Nieuw-Guinea gevochten zelfs als militair.
Dat is grappig. Ja, als marinier, ja.
Dus dat
die is
maakt
niet
dat
Indisch,
dat.
Mijn moeder is de Indische, ja.
Ja, maar jouw vader die heeft ook een deel van het verleden daar dus met zich meegedragen.
Ja, zeker, ja. Ja, heel erg. En mijn vader is ook altijd mijn vader was degene die sowieso kookte bij ons thuis, maar die Indisch kookte en die altijd een enorme fascinatie had. En die sprak ook Maleis en zo. Dan begon hij tegen mij in het Maleis of dan kon hij een paar zinnen en dan dacht ik, heb echt geen flauw idee wat je zegt. En mijn moeder heeft zich daar eigenlijk altijd. Kijk, Indische vrouwen, hè, dat is een heel apart. Slag. Daar kan je boeken over schrijven. Maar dus in die zin ben ik, als ik andere Indo's ontmoet en je hebt het over Indische vrouwen, dan hebben we een enorme herkenning bij elkaar. Dat is wel, het zijn diva's ook wel, hè. En het zijn vrouwen die heel lang wel mooi blijven. Of ja, iedere vrouw blijft mooi, maar die daar heel erg mee bezig zijn.
Maar ik vind het interessant voor jouw generatie. Als dat verleden toch meer op de achtergrond is. Toch meer verdwenen, dat je er toch achterkomt dat er iets is in jouzelf dat je herkent.
Maar dat komt ook omdat ik heel Indisch ben uitgevallen. Dus,
uiterlijk bedoel je?
Ja. Dus mijn neefje is even Indisch als ik, maar die heeft blauwe ogen en blond haar. Dus ik word er ook veel meer op aangesproken dan hij. Dus dat maakt ook dat je je er meer toe moet verhouden. En ik vind dat daar nog steeds ook een enorm verhaal te vertellen is. Omdat die Indo's hebben zich, en je ziet het nu ook weer in dit huidige klimaat, presenteren ze zich niet in dat debat. Eigenlijk. En ze worden ook een beetje weggezet door anti-racisme activisten. Als ze, ja, maar die Indo's, weet je wel, die zijn eigenlijk niet te vertrouwen. En dan wordt erbij gehad, Geert Wilders is een Indo, Annabel Nanninga, Thierry Baudet, weet je wel. Dan worden er allemaal zeer nationalistische Indo's bij gehaald. En dan denk ik ook wel eens van, ja, maar wacht eens even. Mijn oma heeft nog in een jappenkamp gezeten, weet je wel. Die heeft een broertje gehad die manisch depressief uit dat kamp kwam en die een einde aan zijn leven heeft gemaakt. En dat is nog niet eens zo lang geleden. Die is uit Indonesië hier naartoe gevlucht, weet je wel. En kwam terecht in Rotterdam met haar drie dochtertjes die de Zwartjes werden genoemd. En dat heeft een enorme stempel op mijn familie gedrukt. Dat is ook gewoon een kampverleden waar eigenlijk nooit over wordt gepraat. Ik vroeg mijn moeder laatst, ik zeg, hoe Indisch voel jij je nu? Toen zei ze, ik ben daar nooit mee bezig eigenlijk. Of in die zin wel een beetje koket van, ik ben ja Indisch en Anneke Greunlo en zo. Maar ik ben daar veel meer me van bewust.
Vaak was het dan de missie om het achter je te laten.
Ja, want je moest inderdaad assimileren. En dat hebben ze natuurlijk als het beste gedaan. En snel ook. En
liefst binnen 10 minuten.
Ja, en dan inderdaad met een soort weemoed kon mijn oma ook over dat kamp praten en zo. Terwijl als je daar een beetje doorheen keek, het waren ook wel, zij was ook heel theatraal. Dus dan was het weer dit verhaal en dat. Dat was niet altijd te rijmen, maar dat ik wel eens dacht van, maar dit is vreselijk wat jij hebt meegemaakt. En dan in je eentje, of weet je wel, op zo'n boot naar Nederland en dan opnieuw moeten beginnen en dan maar met een man trouwen. En die kinderen ook, en die mochten dan niet bij de schoonfamilie, mochten de dochters, haar dochtertjes, weet je wel, die moesten dan in de voorkamer wachten, die mochten dan niet mee eten en zo. Maar nogmaals, zo'n kampverleden, dat is zo onveilig iets. En dat dan inderdaad, dat ik geloof zeker dat dat een aantal generaties, en ook als ik kijk naar hoe mijn moeder en haar zussen en zo, hoe dat soms gaat, denk ik, jullie hebben het er nooit over, maar er zit daar iets zwaars waar niet over wordt gepraat.
Een groot verhaal waar je dus nu... Ja, dat moet je tegemoet gaan treden met dat stuk.
Ja, en ik vind dat dus ook wel spannend, omdat het tegelijkertijd zo ver weg is. En kijk, ik ga één monoloog schrijven, hè, dus over mezelf. En ik moet nog een beetje bepalen waar het over zal gaan. Maar je hebt je hebt dat woord mataklap, hè? En dat is eigenlijk dat er een soort, bijna een soort, het zwarte oog, dat er een soort duisterheid over je heen kan vallen. En het is grappig, omdat je ook over mijn vader begon, die in Nieuw-Guinea ook wat een en ander heeft meegemaakt. Maar die kon dat ook zo hebben. Die kon dan zo in één keer, weet je wel, alsof die een soort van. Maar ik heb dat ook wel eens bij mijn moeder en zo gezien. Dat er een soort, weet je wel, dat er een soort, bijna een soort overerfenis van een bijna een soort zwarte schaduw in één keer over je heen kan vallen. En ik heb dat bij mezelf ook wel eens gemerkt, dat ik dan in één keer kon ik zo, dat ik dacht, wat is dat gek eigenlijk.
Dat je heel kwaad kon worden.
Heel
over
kwaad.
Iets.
Of ja, en dan een beetje in zo'n tunnelvisie. En dat ik op een gegeven moment dacht van, dat heeft te maken met een soort gevoel van misschien overgeërfde onveiligheid. En daar ben ik de laatste tijd ook wel heel erg mee bezig. En dat probeer ik ook heel erg in mezelf te veranderen. En dat gaat eigenlijk heel goed de laatste tijd. Ik ben niet zo boos meer en zo. Veel minder. Of eigenlijk niet.
Maar je was tegelijk, ik bedoel, nu maak je een soort beeld van jezelf als een soort strijdlustige op een paard met een zwaard. Ja. De wereld tegemoet namens het feminisme. Maar er zat in jouw werk althans ook altijd een enorme kant van vrolijkheid. Francofiel, liefhebber van Parijs. Ja. Altijd gezellig te vinden voor wijn en eten.
Ja, we krijgen hier ook geen wijn, hè? Dat vind ik wel een beetje een.
Je zit hier aan het bronwater, joh.
Ik zit hier aan het bronwater. Ze zeiden tegen me dat kon, maar nou goed. Nee, is prima. Maar
Je moet je om vragen, want als ik hier elke avond wijn zou zitten.
Nee, dat kan echt niet, nee. Nee. Ja, maar kan ik daar. Ik kijk even naar de regie.
Ja, ja? Hoor, ja, ze lopen al voor je. Maar pas op hoor, het is omroepwijn.
Oh ja, dat is niet de allerlekkerste. Hè? Ja, rood waarschijnlijk. Maar goed, nee, klopt natuurlijk. Ja zeg, ik... God zegt, er is zoveel mooi in het leven. Wat zou je nou de hele tijd alleen maar woedend maken? Ik heb vorig jaar, ik ga dat dit jaar weer doen, de columns in het zomermagazine van de Volkskrant geschreven. En ik heb daar zoveel plezier aan beleefd. En bepaalde columns waren echt een beetje politiek, maar dan inderdaad op gewoon boven alle partijen uit in die zin. En dat vond ik heel prettig om te doen.
Maar dat vond ik leuk in die romantisch. In die ontaarde ouderstukjes. Dat het ook ging over de rommeligheid van het leven.
Ja.
Dus niet over het grote gelijk of hoe het zou moeten, of over een ideale wereld, maar juist over de niet-ideale wereld.
Nee.
Je wil het allemaal goed doen en dan komt die praktijk en het wordt eigenlijk gewoon een bende.
Ja, maar dat is heerlijk, weet je. Dat is ook iets wat ik heel erg met mijn vriend deel. Wij zijn natuurlijk, ik denk voor jonge ouders. Wij hebben een paar dingen ons voorgenomen. Dus ons huis staat open. Wij hebben heel vaak vrienden over de vloer. En het wordt ook vrij vaak heel laat en ons kind slaapt overal doorheen. Het moet plezierig zijn en we hebben helemaal niet zoveel we zijn wel consequent in die opvoeding, maar we hebben niet van die gefrustreerde regels over biologische hapjes en dat gedoe waar mensen zich zo in vast kunnen zetten, waar ze hun hele 30e jaren aan kunnen verspillen, hè? Dat ze steeds strenger voor zichzelf worden en geen
altijd maar het goede willen doen.
Altijd het goede en alles moet perfect zijn en het huis moet dit zijn en die carrière moet die kant op en zo. Dat hebben we niet, dat doen we niet. Maar we zoeken een soort vrolijkheid en daarin ook gewoon hard werken en plezier maken en dat gaat eigenlijk heel goed. Of daarin ben ik echt wel uitzonderlijk gelukkig op het moment. Dat is heel fijn.
Werken en niet vluchten was het thema, toch?
Aan het werk en niet op de vlucht.
Het boek is verschenen. Vrijdag aanstaande is de boekpresentatie en het boek heet Keizer.
Keizer.
Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier met alles. Sarah Sluimer, dank je wel dat je te gast wilde zijn.
Geen dank, was erg leuk.